geen geritsel. Ook een verzoek, wilt u niet meer roken, want de zaal is erg klein, het wordt erg gauw benauwd. Ja, pardon. Even. Liever helemaal niet te weten.
Ja? Ja.
Als u even allemaal heel stil blijft.
Goedenavond, vrienden. Ja, het tweede gedeelte wordt bepaald door uw eigen vragen, zoals u weet. Persoonlijke vragen krijgt u geen antwoord. Andere vragen, zover als ik denk dat ik het kan geven. Is het erg belangrijk en in het begin van de vraag staan, kan ik het eventueel informeren? Wordt wat later, kan ik het ook niet meer doen. Dus we gaan beginnen met wat schriftelijk is binnengekomen. Vraag nummer 1.
Wat vindt u van de steeds grotere werkloosheid aan de ene kant tegenover slechte arbeidsomstandigheden aan de andere kant? En met het laatste bedoel ik lange arbeidstijden, veel overwerk met als gevolg een hoog ziekteverzuim tot zelfs 90%. En als je al niet ziek bent door werken, dan ben je het wel door niets doen. Ziet u een oplossing?
Nou, ik dacht dat het eigenlijk heel eenvoudig was. Kijk, er zijn zoveel karweitjes die opgeknapt moeten worden en waar niemand voor is, omdat het te duur is. Als er nou eens iemand zou komen die het een beetje goedkoper en een beetje sneller zou doen, dan zouden er een hele hoop mensen aan het werk kunnen. En in de tweede plaats, wanneer de mensen nou begrijpen dat het eigenlijk onzin is, hè, om elk jaar, als je gewoon arbeider op een fabriek bent, te zeggen, nou moeten we toch naar Griekenland of naar Tunis, weet u wel, of zoiets. Niet waar, het klimaat is niet dat je zegt, nou ga maar naar Zandvoort. Niet waar, dat ook weer niet. Maar houd het een beetje beperkt, het hoeft allemaal toch niet zo luxueus te zijn. Niet waar, en als nou gewoon iedereen zou zeggen, ik werk gewoon mijn uren af. En voor die overuren neem je maar een ander. Dan zou er al direct veel meer werkgelegenheid zijn. Anders gezegd, zowel de slechte omstandigheden, werkomstandigheden, als aan de andere kant de werkeloosheid, komt voor een heel groot gedeelte in feite uit de zelfzucht van degene die denken dat ze meer kunnen verdienen. Ja? Is dat zo? Nou, heb ik het antwoord.
De biosynthese van het antibioticum K16 is niet geheel bekend, wel zijn de bestanddelen bekend. Kunt u iets zeggen over de volgorde van inbouw, met name wat betreft het stadium van ringsluiting en carboxylering?
Nee, dat me spijt niet, ik ben niet deskundige. Gaan we rustig verder zeg.
Ligt het leven van elk mens vast?
Nou, ik weet het niet. Een hele hoop mensen maken op mij een erg losgeslagen indruk. Maar als u bedoelt of alle feiten dus vastgelegd zijn, nee. Er is wel een grootste waarschijnlijkheid. Die grootste waarschijnlijkheid is gelegen in het voortgaan op één bepaalde sequentie van oorzaak en gevolg. Maar als je dus op een gegeven ogenblik je eigen visie, je besef verandert, en je gaat dus anders reageren dan je tot nu toe hebt gedaan, verloopt je leven ook anders. Dat gaat zelfs zo ver dat dan ook je hele sterfdatum en zo, hè, dat ook allemaal verandert. Dus nee, volgens mij is een mens dus niet gebonden aan één bepaalde reeks van belevingen. Het is wel zo dat hij aan een beperkte hoeveelheid mogelijkheden gebonden blijft, omdat die bepaald worden door zijn geestelijk bewustzijn, plus de keuze van zijn stoffelijke incarnatie. Voldoende?
Ja. Is er een relatie tussen de paranormale vermogens van Uri Geller en buitenaardse intelligentie?
Ja. Mag ik een tegenvraag stellen? Als het gestelde juist zou zijn, zou je dan over intelligentie moeten spreken? Denk even goed na. Anders gezegd, wanneer dus buitenaardse wezens gaven moeten schenken aan iemand en dat die uiteindelijk met het buigen van vorkjes en dergelijke, wat meer een act wordt eigenlijk, bekendheid moet verwerven, dan geloof ik niet dat dit van enig respect voor de mensheid blijk geeft of van enige reële benadering. Ik zou zeggen, wanneer buitenaardse wezens de mensheid willen bereiken, dan zullen ze dat toch op een andere en betere wijze moeten doen. Maar ongetwijfeld, er zijn buitenaardse wezens die zich met de mensen op aarde in verbinding stellen. Maar ik geloof niet dat ze daarbij dus directe taken opleggen. Wel dat ze proberen om contacten te maken waardoor ze bepaalde denkbeelden kunnen overbrengen. Maar dat is weer een andere zaak, dacht ik. Ja, voldoende antwoord?
Ja, dat is alleen niet raar. Dat hoeft dat wel in verband te doen. Ik helder ook niet. Is dat in zijn geval inderdaad
het
geval?
Geïmpliceerd in mijn antwoord was dat het mogelijk is dat hij een deel van zijn krachten of gaven inderdaad mede dankt aan een ontsluiting van zijn innerlijke mogelijkheden door buitenaardse wezens. Je kunt dat niet uitsluiten. Maar het gebruik dat daarvan tot op heden is gemaakt, wijst er niet op dat intelligente buitenaardse wezens daarmee een zeer bepaalde bedoeling hebben.
Tenzij het buigen van de vorige betekent dat er veranderingen worden aangebracht in de materie die niet door de huidige wetenschap kunnen worden gezien nog.
Dat is inderdaad waar. Maar mag ik erop wijzen dat dat ook al in het verleden gebeurde, toen kreeg de geest de schuld. Dus de verklaring die men geeft is eenvoudig te zeggen, het verschijnsel is onbekend en het wordt dus door het onbekende veroorzaakt. En dan zeg ik, ja, maar dat is een voor mij onbekende logica. Ja. Moet me niet kwalijk nemen hoor, we gaan rustig verder.
Leeft Babaji nog op aarde en zo ja, wat is zijn leeftijd?
Zover mij bekend leeft hij op het ogenblik net niet meer op aarde. En wat zijn werkelijke leeftijd is, ik vermoed dat hij veel hoger wordt opgegeven dan hij was. Ik meen dat het 84 was.
Hoe denkt u over acupunctuur als geneeswijze en hoe werkt het in op het astrale lichaam?
Nou, daar zou je een hele avond voor nodig hebben. Om het heel kort en eenvoudig te zeggen. Er zijn in het menselijk lichaam twee vormen van energie. Spreek van twee omlopen van kracht. De ene vorm levenskracht zou je magnetisme kunnen noemen, hangt onder meer met de aura samen. De andere vorm zou je misschien bioelektriciteit of zoiets moeten noemen. En dat is dus het pulseren van een andere vorm van energie. Die twee stromingen moeten met elkaar in evenwicht zijn. Acupunctuur kan ze met elkaar in evenwicht brengen en daardoor in het zenuwstelsel bepaalde signalen doen ontstaan die het lichaam inderdaad ertoe brengen zichzelf beter te genezen. Maar het wil niet zeggen dat je er een blinde darm zonder meer mee kunt genezen. Zeker niet als die op barsten staat. Ja, dus je moet werkelijk een keuze maken. En dan zou je zeggen, het is een zeer goede therapie in zeer vele gevallen. En voor het Westen zou ik zeggen, vooral voor die kwalen waarbij het zenuwstelsel of eenzijdigheid van denkvermogen een grote rol speelt. Daar zou je de grootste kans hebben en daar zou je het allereerst moeten toepassen. Nou, het is niet veel, maar ik hoop dat het voldoende is.
Kunnen zielengeesten iets waarnemen van het aardse leven waarin ze hebben geleefd? Met wie enzovoort zijn er nog bij?
Nou ja, je kunt er natuurlijk wel iets van zien. Hè? Maar je ziet het wel een klein beetje anders. Kijk, als ik nou naar u kijk, hè, dan ziet het er eigenlijk uit als een stelletje mooi reflecterende zeepbollen. Had u ook nooit gedacht hè, dat u eruit zou zien als een zeepbol? zo'n bel bij de was ook. Juist. Nou, je ziet het dus wel. Je hebt voorstellingen die bij bepaalde personen behoren en dan zie je dus die personen. Niet omdat het een reële waarneming is, maar omdat het een associatie is. En op deze wijze kun je dus een hele tijd het leven op aarde blijven volgen en zou je dus een astraal voertuig kunnen behouden of opbouwen, dan is het zelfs mogelijk om dus een groot gedeelte, maar niet alles, dus van de visuele straling ook op te gaan vangen. Dan kun je dus bijna menselijk waarnemen onder omstandigheden. Doen.
Wat voel en zie je bij het heen gaan, het sterven en naar een andere wereld gaan?
Nou, dat ligt er wel heel erg aan wat je bent, hè. Kijk, er zitten mensen die zitten te popelen, die denken, ha, hoera, nou ga ik naar de Fourier voor mijn harp en mijn vleugeltjes. En, nou, en die staan gek te kijken. En die zijn verrekt, dat deugt hier niet. En dan hebben ze het idee dat ze in een hele diepe put vallen. En omdat ze dan erg krampachtig zijn, duurt het meestal tijd voor ze eruit zijn. Je hebt mensen die gewoon de dood aanvaarden als een deel van het leven. Voor hen gaat het besef verder. Het blijkt dus niet alleen dat ze in hun omgeving waarnemen op aarde, want ze hebben het astraal nog. Maar het betekent ook dat ze contact op gaan nemen met geestelijke entiteiten. Ook voor hen is er een periode van, zeg maar, duister, maar het is voor hen meer een periode van slaap eigenlijk. En in die slaap herbeleef je een stukje van je leven. Hè? Er zijn er ook nog de heelbewuste. Hè? Die hebben het allemaal tijdens hun leven al afgewerkt. Hè? Dus die zeggen eigenlijk niet eens ik ga dood. Die zeggen gewoon ik ga door. begrijp je?
Is er voor iedere ziekte een kruid gewassen?
Ja. Ik geloof niet dat je dat precies zo mocht stellen. Je kunt wel zeggen dat voor het merendeel van de organische afwijkingen inderdaad kruiden bestaan die tot genezing van die afwijking kunnen bijdragen. Maar als je zegt, is er voor elke ziekte een kruid gewassen, dan zou ik zeggen, nou ja, eigenlijk niet. Neem maar een heel gewoon voorbeeld. Hè? Je hebt kanker. Nou, kanker is erg vervelend natuurlijk. Maar nou blijkt dat je er bepaalde dingen tegen kunt doen. Je kunt dus bepaald voedsel eten. Hè? Je kunt daarnaast een thee gebruiken die reinigend is, maar die ook gelijktijdig pijnen wegneemt. Dat is brandnetelthee.
En wat is het voedsel?
Huh? Nou, dat hele dieet kan ik u niet opgeven in zo'n lijst. Heb ik toch niet, onthoud toch niet. Ja, maar het komt wel neer op een dieet waarin heel weinig vlees, heel weinig vet, zeer veel verschillende fruitsoorten zijn opgenomen, waarbij geen geraffineerde suikers bijvoorbeeld worden genomen, maar wel weer dus het zoet uit de vruchten zelf. Ja. Dus wordt verwerkt en daar kun je dan nog vitamine bij gaan geven soms. En dan kom je een aardig eind in de goede richting. Dan kun je dus eigenlijk het lichaam in staat stellen om zich te genezen. En dan bestaat er zelfs nog een andere methode. En die heeft weer niks met kruiden te maken, daarom heb ik ze niet genoemd. Maar ik er nou toch over bij, want er bestaat namelijk een methode om dus zodanige energieën te injecteren in het lichaam. En dat kan zowel geestelijk gebeuren als anderszins. Dat daardoor de mogelijkheid van ontwikkeling, van uitbreiding van de kankercel wegvalt. Ze wordt niet verbrand, zoals bij bestraling, maar ze kan zich niet meer ontwikkelen. En dat betekent dat ze zichzelf met haar opbouwcel vernietigt. En als ze eenmaal vernietigd is, dan neemt het normale weefsel dus de opbouw over. En dan kan dus inderdaad de kanker helemaal verdwijnen. Maar de gemiddelde periode die het lichaam daarvoor nodig heeft om alles te vervangen, is ongeveer 7 jaar. Nou,
weet je wat? Wanneer iemand karma ziek is, door een karma.
Iemand is niet karma ziek.
Ja, bedoel dan ziek is door een karma wat er wel is.
Dat u de kans heeft om een ziekte te krijgen, kan uw karma zijn. Omdat het samenhangt met het bewustzijn, met de omgeving waarin u incarneert, de incarnatievoertuig dat u gekozen hebt. Maar karma is niet iets waarin staat, en nu kun jij de stippeltje, stippeltje, stippeltje krijgen. Hè? Er staat alleen, hier moet een grotere zelfbeheersing bestaan, of hier moet een juister begrip van de omgeving en het ik bestaan, want anders word je ziek en dat is heel wat anders. Het is dus niet zo dat er dwingend staat, nou word je ziek. Maar het is wel zo dat wanneer je niet wijzer wordt, de kans heel groot is dat je ziek wordt. Dat is wat anders. En karma is geen dwang. Karma is een toestand van besef. Waarbij de keuze van de incarnatie hierdoor mede bepaald wordt. Dus de stoffelijke mogelijkheden en zwakheden. En daarnaast de tendens van het leven bepaald wordt. Wanneer het bewustzijn op gelijk pijl blijft, kan op grond daarvan worden gezegd dat een aantal belevingen voor iemand bijna onvermijdelijk lijken. Maar op het ogenblik dat zijn eigen besef verandert, ofwel hij dit besef anders dan verondersteld zou gaan gebruiken, dan ontstaan andere omstandigheden en kan dus niet worden gezegd dat iets noodzakelijkerwijze door het karma is gedicteerd. Je kunt hoogstens zeggen dat de mogelijkheid daartoe vanuit het karma waarschijnlijker was dan andere mogelijkheden. Ja. Het spijt me hoor. Ik bedoel, het is zo prettig om te zeggen, ja, maar dat is het karma van deze mens, of dat is mijn karma. Hè? De verrek lekker, hè? Er zegt zoiets van, nou, het is mijn karma vooruit, karma. Hè? Maar je moet beseffen dat dat karma beperkt is. Dat er altijd een weg is, een innerlijke weg en vaak ook een stoffelijke weg, waardoor het veranderen kan. En pas wanneer je dat gaat begrijpen, dan is er sprake van bewustwording. Anders ben je alleen op herhalingsoefening.
U zegt.
Nou, ik zou het wel kunnen, maar ik doe het niet. Het is namelijk op het ogenblik nog op aarde, dus een proefonderzoek. Ik neem aan dat het over zullen we zeggen ongeveer anderhalf jaar voldoende gepubliceerd is en voldoende onderlijnd is met proeven, dan komt het vanzelf bij de geneeskunde terecht. En wat de geestelijke genezing betreft kan ik het u helemaal niet zeggen, want dan kun je niet met woorden zeggen, moet je voelen.
Wat kan elk mens doen om de mensheid van de ondergang te redden?
Er zelf niet toe bijdragen dat de mensheid verder gaat in de richting van de ondergang. Lekker antwoord, hè? Maar ik zal proberen om het jullie heel simpel te zeggen. Zeg. Luister, op het ogenblik hè, dat je de spanningen voor een medemens groter maakt, maak je de kans dat hij onredelijk gaat reageren ook groter. Duidelijk? Op het ogenblik dat je een ander eenvoudig zijn gang laat gaan zonder je te verdedigen, maak je die kans ook groter dat hij excessen begaat. Niet waar? Dus wat moet je doen? Je moet jezelf en de vrijheid van anderen verdedigen en gelijktijdig juist proberen om niemand te prikkelen, niemand te ergeren of niemand te irriteren waar het niet noodzakelijk is. Je moet niemand in zijn persoonlijke leven, in zijn privésfeer aantasten wanneer je het even kunt vermijden. Begrijp je wat ik bedoel? En dan krijg je daardoor als vanzelf wel een sfeertje waarin de mensen ook voor zichzelf gaan zorgen. En dan wordt die ondergang van de mensheid veel minder mogelijk. Trouwens, die mensheid gaat niet onder. Er zullen ook mensen onder kunnen gaan. Maar er staat nog niet geschreven, zover ik weet. Binnenkort is de laatste dag des oordeels. Niet waar, wegens faillissement wordt de mensheid opgeheven. Huh? Dat zie ik er nog helemaal niet in zitten. Dus denkt u niet dat die mensheid, nou, ik wil niet al te ver vooruit lopen, maar de eerste 100.000 jaar helemaal verdwijnt.
Hoe kan het dat je als het ware over twee dingen gelijk kunt denken? Ik besef dat je dan over geen van de twee onderwerpen goed kunt denken, maar het feit is er, bijvoorbeeld bij lezen van een boek, toch aan iets anders denken.
Met andere woorden, u stelt hier, wij kunnen vele verschillende signalen opnemen en verwerken. En als u dat met denken gelijk stelt, heeft u gelijk, dan kun je twee verschillende dingen tegelijk denken. Wel meer ook, nietwaar? En neem nou die mensen, nietwaar? Die zitten kijken voetbal op de tv, ze zitten ondertussen zitten ze een tv-happie te eten. Hè? Dan zitten ze nog eventjes antwoord te geven aan de vrouw, want die interesseert er niet voor, die heeft weer over wat anders, over nicht Mien of zo. Nietwaar? Ja, en dan zitten ze ook nog even rekening te houden met het feit dat ze dadelijk patat gaan halen zodra de wedstrijd is afgelopen. Een hele verschillende reeks. Maar wanneer je zo iemand goed bekijkt, dan ontdek je dat hij zich wel met de voetbal bezighoudt en dat de rest bijna automatisch is. Je denkt dus eigenlijk geen twee dingen tegelijk. Je absorbeert meerdere reeksen van indrukken gelijktijdig. Schijnbaar zonder dat de een de ander werkelijk belemmert. Maar op het ogenblik dat het gaat over denken, blijkt dat je pas wanneer je alles tot een synthese brengt, tot een werkelijk zinrijk denken komt. Met andere woorden, dat je een besef krijgt waaruit conclusies mogelijk zijn en waaruit een overlegde en bewuste reactie mogelijk wordt.
Als er tegen iemand wordt gezegd, u hebt een jonge geest, wat bedoelt men er dan mee?
Waarschijnlijk dat men zich verborgen op de borst slaat en zegt, ik heb een oudere. Ja, het is een bekend verhaal hoor. Een collega van mij die kreeg eens een keer kreeg te horen. Ja, u zegt dat nou allemaal wel, maar ik weet wel beter, want ik ben een oude geest. Ik ben al 300 maal geïncarneerd. Zei die, god, ben je nog niet verder gekomen. Begrijp wat ik bedoel. Maar oude geest en jonge geest zijn vaak begrippen die eigenlijk stammen dus uit de Hindoe overleveringen. En dan betekent een jonge geest een geest die voor het eerst als mens geïncarneerd is. Een oude geest iemand die meermalen als mens geïncarneerd is. Vandaar ook dat een brahmaan een meermaal geboren is in feite. Huh? Dus iemand die meerdere malen als mens geïncarneerd is. Voldoende?
Hoe komt een medium aan een controle? Wordt dit vanuit de geest geregeld of is dit een intelligentie die zich tot dat medium voelt aangetrokken? Met een controle bedoel ik een intelligentie die kracht coördineert.
Nou ja, dat is wel mogelijk natuurlijk. Maar luister hè, als er een verkeersknoop is en niemand weet het op te lossen, er is geen politie, dan is er altijd nog wel iemand die daar gaat staan, nietwaar? Die zegt, weet u wel, dat is nou een controle. En dan kan er ook iemand zijn die zegt, verrekt, die resultaten die ik hier haal zijn leuk. Dus ik ga dan wachten tot er weer een verkeerscongestie komt, dan ga ik weer beginnen. Hè? Een controle kan dus in feite toevallig ontstaan en kan dus eenvoudig iemand zijn die alleen belang heeft bij de resultaten die bereikt door middel van een medium of die door middel van een medium door anderen bereikt worden. Het kan ook iemand zijn die zich aangetrokken voelt tot de persoonlijkheid. Iemand die daar harmonisch mee is, zoals je dat zegt. Het is zelfs mogelijk dat de controle iemand is die, het zij in dit, het zij in een vorig leven, zodanig intense banden heeft gehad met het medium, dat daardoor eigenlijk een gevoel van verplichting is ontstaan, dat onder meer door het coördineren van krachten, het afweren van bepaalde onjuiste elementen en zo, uit voortvloeit. Ja. Ja. Goed. Ja.
Tot welke sferen behoren de meeste van ons? En welke sfeer is hierbij dan de hoogste? En welke sfeer de laagste?
Ik zal een lagere sfeer opzoeken. Sferen kunnen niet bepaald worden in een bepaalde hoogte. Omdat een sfeer in feite niets anders is dan een bewustzijnsgebied. En bewustzijnsgebieden kunnen op bepaalde punten elkaar meer waardig zijn, op andere punten ten aanzien van elkaar minder waardig. Wanneer we uitgaan hiervan, dan kunnen we dus zeggen, er zijn eigenlijk geen sfeerverschillen aan te geven in dit opzicht. Maar nu blijkt wel dat er mensen zijn die meerdere van deze begripswerelden kunnen aanvaarden. Dat is een hoger bewustzijn. En er zijn anderen die kunnen dus alleen maar hun eigen wereldje zien. En dat noemen we dan maar een lager bewustzijn. En wanneer we van dit bewustzijn uitgaan, dan moeten we zeggen dat het beperkt zijn tot jezelf ongeveer betreft over de hele wereldbevolking, neem ongeveer 20 per 100. Hè? Dat degene die dus 2 en misschien 3 werelden kunnen begrijpen en daarmee werken, hè? Dat die ongeveer een 60% vormen van de wereldbevolking. Nou, dan heb je nog 20% die kunnen dus afwisselend een aantal werelden beleven en daarmee werken. En dan heb je nog een heel klein percentage dat in staat is altijd al deze werelden en wereldbegrippen, die voorstellingswerelden dus, tot een synthese te brengen, waardoor de waarden van alle werelden voortdurend en gelijktijdig kunnen worden beseft en geuit. Nou.
Wat is er waar van de verhalen over een bepaalde ramp waarin bepaalde mensen geloven en die dan naar Peru vluchten omdat ze daar het minste last van hebben? En als dit niet waar is, hoe komt dit verhaal dan in de wereld?
Ja, ik vermoed omdat er een hele hoop mensen zijn die zeggen, we weten niet meer hoe het verder moet, nou moet het einde van de wereld maar komen als wij maar kunnen blijven zitten. Als ik kijk hoeveel van die wereldondergangen er zijn geweest, nou dan schrik ik toch wel even. Hè? Ik weet zelfs dat er een bepaalde religie is, die heeft in de laatste 15 jaar 3 keer een wereldondergang aangekondigd en elke keer dit na de datum teruggetrokken met de mededeling dat dankzij de mensheid en Gods genade de zaak voorlopig geprolongeerd is. Ja. Ik wil maar zeggen, het is nog niet zo lang geleden dat er een groepje mensen op de Alpen zijn gaan zitten omdat ze dachten dat de wereld zou vergaan. Huh? Hadden veel beter op dak kunnen gaan zitten, was veel goedkoper geweest. En wanneer ik me herinner, dan is er, nou zeg alleen maar sedert het begin van het christendom, zeker een paar honderd keer, schrik niet, een paar honderd keer, hè, sprake geweest van een grotere groep die aan een wereldondergang geloofde. Mag ik u eraan herinneren dat, ik meen dat het in 1963 was, een groot aantal heilige mensen, wijzen en astrologen in India samenkwamen en daar tot de conclusie kwamen dat de aarde binnen enkele maanden zou vergaan. Mag ik u wijzen op Openbaringen? Wanneer je dat goed leest, dan zie je de overtuiging dat de aarde voor het laatste oordeel ten hoogste nog een eeuw te leven heeft. Als je dat allemaal bekijkt, dan is het dus duidelijk dat mensen die op een gegeven ogenblik in hun verwachtingen beschaamd worden of die niet meer weten waar naartoe, heel vaak juist het idee van een wereldondergang aanhangen, vooral als dit gepaard gaat met de mogelijkheid voor zichzelf om beschermd te worden. En ik denk dat het daar vandaan komt. En dergelijke geruchten komen steeds weer in de wereld. En ik vermoed dat daarbij alle handelementen van zakelijke tot geestelijke toe een rol spelen. Is dit voldoende?
Wat wordt er bedoeld met het oordeel Gods? Ik bedoel dan wel de werkelijke betekenis.
Het oordeel Gods. Elke mens is deel van de totaliteit. Hij is één fragment in het totaalbeeld van de goddelijke schepping, welke in zich tijdloos is. Op het ogenblik dat de mens in zijn eigen besef te sterk afwijkt van datgene wat hij in het goddelijk geheel is, zal hij door die voorstelling in zichzelf een onvrede verwekken, wegvluchten voor de werkelijkheid die hij dan in zichzelf en omtrent zichzelf erkent, en dus geoordeeld zijn, tot op het ogenblik dat hij zichzelf aanvaardende terugkeert naar het licht. Het oordeel Gods is dus niets anders dan het effect van de vervreemding van een goddelijke werkelijkheid, waardoor we niet meer in staat zijn onszelf en ons bestaan te aanvaarden zoals het is. Voldoende?
Is de ontwikkeling van satellieten met kernreactor niet een negatieve technische ontwikkeling, getuigende van vergaande onverantwoordelijkheid voor de wereldbevolking?
Nou, ik zou zeggen, als we daarover gaan praten, kan ik nog wel een stel van die ontwikkelingen noemen. Ja, en ik zou zeggen, militair is de poging die men nu doet om bepaalde satellieten met atoombommen omhoog te brengen. Eigenlijk nog wel veel gevaarlijker. Maar strategisch gezien natuurlijk erg nuttig. Het ligt er maar aan hoe je de zaak bekijkt. Maar u moet begrijpen dat bepaalde satellieten die op bepaalde momenten zeer complexe taken gelijktijdig met grote energie moeten volvoeren, niet kunnen volstaan met eenvoudige zonne-energie en een paar accumulatoren. Daar moet dus een kleine krachtbron aanwezig zijn. Dat kan in casu een zeer kleine en compacte kernreactor zijn, waarbij de afscherming daarvan overigens niet zo belangrijk is, tenzij het betreft een afscherming waardoor de andere instrumenten getrouw kunnen blijven aangeven wat ze registreren. Een voldoende antwoord? Als je satellieten aanvaardt, dan moet je ook dit aanvaarden. Daar kun je niet omheen. Want alleen via de kernenergie kan men tot voldoende ontdekkingen komen ten aanzien van het zogenaamde magnetisch spectrum. En kan men dus komen tot de magnetische projectie, welke dan weer op veel eenvoudiger wijze met minder gevaar tot stand gebracht enorme energieën toegankelijk maakt. En als u me nou vraagt hoe dat in elkaar zit, dan zeg ik, vraag dan de eerste ruimtevaarder die u tegenkomt. Zo, weet u dat ook.
Bestaat het verzonken werelddeel Atlantis nog? En zo ja, wanneer komt het weer tevoorschijn?
Delen daarvan zijn nog steeds boven aarde. Atlantis was namelijk een betrekkelijk uitgebreid gebied van handelseilanden en staatjes. Vaak stadstaten. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld het zuidelijk deel van Iberië, Spanje, Portugal, dus behoorde tot Atlantisch gebied. Dat eilanden als Ierland en het zuiden van Engeland mede behoorden tot koloniaal gebied van Atlantis. Er zijn ook nu nog eilanden te vinden waar geen Atlantiërs meer leven met hun beschaving natuurlijk, maar waar dan toch wel vroeger Atlantiërs gewoond hebben. Een deel van Atlantis is inderdaad verzonken. Juist. Dat deel van Atlantis zal misschien boven water komen. Maar tegen de tijd dat dat gebeurt, kunt u beter zorgen dat u een tijdje onder water blijft. Want dat kan alleen met enorme natuurrampen en verstoringen van evenwicht, eventueel ook van afstand van de aarde gepaard gaan. Dus ik zou er maar niet te veel op hopen. Of er restanten zijn. Nou, de paar restanten die er zijn, zullen wel onder sedimenten begraven zijn. Dus duurt wel een tijdje voor die naar voren komen. Blijft alleen nog over de Atlanten dus, die in der tijd zijn weggevlucht. Die een totaal andere beschaving zijn gaan vormen. Maar deze zullen zich, wanneer dat continent boven aarde komt, zeker daar niet meer gaan vestigen voorlopig. Dus...
is er een ander.
Wat zegt u?
Nou, er zit een stelletje zit er nog in de aarde, maar dat is ook niet zoveel hoor. Dan moet je niet denken, god, daar zit een stad als Amsterdam in die wereld, nietwaar? Nee, dat is net één straatje misschien, hè? Nou, laten we zeggen, 2000, dat is alles. En een deel daarvan gaat nog voortdurend op stap in de ruimte, dus in feite zal het wat minder zijn.
Wat bedoelt u met in de aarde?
In de aarde, ja. Nou, waar ze toevallig het beste terecht kunnen, denk ik, hè. Een deel daarvan zal ongetwijfeld ook wel onder water zijn, maar dan niet zo, hè, dat je zegt, nou zitten ze onder water en hebben daar een glazen stad gebouwd of zo. Ja, hè, zodat ze zeggen, nou in plaats van naar de apies gaan, gaan we de haaien voeren. Dat is dus helemaal fout. U moet denken aan bepaalde schuilkelders, zoals het ware, die men gemaakt heeft. Oh, mijn systeem ook die men gebruikt heeft, waarvan delen dus inderdaad konden worden afgesloten. En toen dat gebeurd is, nou ja, toen zijn de zaak verder uit gaan bouwen natuurlijk. Hè?
Maar heb je het over astrale entiteiten of over belichaamde mensen?
Hier heb ik het over belichaamde mensen.
Heeft het iets te maken met de Bermuda-driehoek?
Alleen indirect.
Is er een andere beschaving dan de mensheid in het heelal? En zo ja, waar?
Moeilijke vraag. Heeft de mensheid beschaving? Maar goed, dit aannemen, dan moeten we zeggen dat er in het al toch zeker op dit moment een kleine 10.000 vergelijkbare of hogere beschavingen te vinden zijn. Dus dat is nogal wat. Maar ja, het is een hele ruimte. De kans dat je elkaar tegenkomt is niet zo groot.
Wanneer komt er een nieuwe ijstijd?
Eigenlijk bent u ermee bezig. Maar ik denk dat het een hele kleine ijstijd wordt, zodat we er niet veel last van hebben.
Wat is een...
Ja, u lacht, u denkt nou aan deze winter, is niet waar. Maar er is dus op het ogenblik een verkoeling van de zon met ongeveer 18e graad in herwerking ten aanzien van de aarde. En wanneer dat oploopt tot 1,2, dan hebben we dus een kleine ijstijd. Die kant zit er inderdaad in. Kun je ook zien wanneer je kijkt hoe de zonnevlekken dus veranderd zijn. En dat betekent dus inderdaad dat het hier en daar wat kouder wordt. Ja? Maar dat betekent helemaal niet dat de hele zaak onder het ijs komt. Want dan zou het op moeten lopen tot een gemiddelde temperatuur stralingsvermindering van 2 tot ongeveer 2, 3 tiende graden. Dan krijg je werkelijk zo dat je zegt, jongens, we gaan op de vlucht, want de gletsjers zitten ons achterna. Hè? Goed.
Ik heb ook gehoord dat de ijstijd te maken heeft met de positie van de zon in het zonnestelsel. Of in het melkwegstelsel.
Nou, niet direct. Maar het kan wel te maken hebben met de afwezigheid van kosmisch stof. Het is namelijk zo dat de zon niet alleen van binnenuit door haar reactie haar warmte genereert, maar dat ze bovendien uit de ruimte een hoeveelheid materie aantrekt. Meestal in staat van atoom, hoogste molecuul, zeer geringe dichtheid, maar dit continueert dus bepaalde processen in de atmosfeer van die zon. En het betekent dus gelijktijdig dat er een soort afscherming bestaat, vandaar ook die uitschieters die je aan de protuberans kunt zien. En aan de andere kant betekent het ook weer dat daardoor de eigen temperatuurswerking verhoogd wordt, zodat de constante temperatuur in de wisseling van actieve zware kern naar buitenatmosfeer dus ook ongeveer gelijk blijft. Maar nu is het zo dat uw ster is een zeer wankele ster, heeft een zeer labiel evenwicht, hangt samen met haar massa en kerntemperatuur. En het resultaat is dus dat een zeer kleine verandering in die voeding kan betekenen een verandering in haar straling, kan betekenen een verandering in haar activiteit en kan betekenen een tijdelijke vermeerdering van de aanvoer van stoffen uit de kern van de zon, waardoor vreemd genoeg geen verhoging van temperatuur, maar een tijdelijke verlaging van temperatuur ontstaat, plus een reeks van magnetische storingen van een behoorlijke intensiteit, welke dan ongetwijfeld ook op aarde een rol zouden gaan spelen, maar zover is het nog niet.
Wat is een spotgeest en wanneer word je het?
Een spotgeest is iemand die de mensen bij de neus neemt en je wordt het over het algemeen wanneer je ofwel te barsten verveelt of een hekel hebt aan mensen. Beide komt ook onder de geest voor.
Bestaat er toeval of is alles voorbestemd?
Dat hebben we daarnet eigenlijk al beantwoord, dacht ik. Er bestaat geen toeval in die zin dat er een oneindig aantal mogelijkheden zijn die toevallig bepaald worden. Maar er bestaat geen lotsbestemming of een vast lot, omdat het aantal mogelijkheden van, waaruit gekozen kan worden over het algemeen groot genoeg is om een vrijelijk beslissen mogelijk te maken, zij binnen een beperkt kader.
Neemt het aantal geesten toe, evenredig met het aantal mensen?
Godzijdank niet.
Wat gebeurt er met de geest van een foetus die geaborteerd wordt?
Nou, die staat te kijken en zegt, verrek, heb ik toch die tram gemist. Ik wacht wel op de volgende.
Hoe komt het bewustzijn in de mens tot stand? De zogenaamde overgang van het dierlijke naar het mens zijn.
Het is een kwestie van benaderingen. Wanneer je dus dierlijk denkt, dan zie je alleen vanuit jezelf de wereld. Wanneer je geheugencapaciteit aanmerkelijk groter wordt, zul je echter die situatie van jezelf in de wereld, ook wanneer ze niet op dit moment bestaat, beter onthouden. Het resultaat is dat je op den duur jezelf gaat zien als een functie in en in relatie met de wereld. Op het ogenblik dat dit zelfbeschouwelijk element optreedt, zou je volgens mij van menselijke geest moeten spreken, omdat het bewustzijn dan in staat is om zichzelf te zien als deel van een geheel en functionerend binnen een geheel.
In de 30er jaren waren er uitvinders van motoren die met magneten geconstrueerd waren en elektriciteit opwekten. Komen deze motoren terug of is dat een doodlopende ontwikkeling geweest?
Nou, ik dacht dat die ontwikkeling op zichzelf alleen als een uitgangspunt voor verder en betrekkelijk uitvoerig onderzoek gebruikt zou kunnen worden. Maar ik geloof niet dat de ontwikkeling op zichzelf zonder meer doodlopend is. Wel zal men moeten begrijpen dat men zeker bij de vervaardiging van deze motoren van bepaalde onjuiste premissen is uitgegaan. Of ze terugkomen, ja, dat hangt voor een groot gedeelte af van de oliemaatschappij en de Nederlandse aardgasunie.
Wordt er aan het eind van dit leven geoordeeld over hoe ik dit leven geleefd heb?
Oh nee, dat doet niemand, dat mocht u zelf doen. En dan zult u met verbazing ontdekken dat u zichzelf heel veel dingen verwijt. Als u weet dat er hier mensen bij ons aankomen die voor het zeggen, verrek, nou heb ik me toch doodgezopen. Huh? Wat dan inderdaad waar blijkt te zijn, dus, maar dat hebben ze nooit beseft, nu zien ze het. Of verhip, ik had dat allemaal anders moeten doen. Huh? En die komen door dat zelfverwijt wel tot een beoordeling van zichzelf. Hè? En de spanningen die daaruit ontstaan zou je kunnen zien als de straf. Maar die straf bepaal je zelf. Alleen kun je niet onttrekken, dat is misschien het godsoordeel dan waar u op doelt. Je kunt je niet onttrekken aan een volledige erkenning van hetgeen je wezenlijk hebt gedaan, hetgeen je wezenlijk hebt gedacht en hetgeen waarin je wezenlijk geslaagd of wezenlijk faalde.
Wat vindt u van de pogingen via de elektronica contact te krijgen met de geestenwereld? En komt er een geestentelefoon of iets dergelijks?
Ja, als dat laatste gebeurt, dan denk ik toch wel dat er moeilijkheden komen, al is het alleen maar omdat de mensen dan de tarieven gaan bepalen. Maar op zichzelf zijn er verschillende mogelijkheden, onder andere door middel van de elektronica, maar ook zelfs nog op enige andere wijze om een direct contact te krijgen, waarbij dus geen menselijke factor ingeschakeld is, met de geest. Maar de geest zal daarvoor ook zeer veel moeten leren. En de geest doet pogingen in die richting, dat wil ik erbij zeggen. Voldoende?
Waardoor en hoe ontstaat een afsplitsingswereld?
God, dat hebben we, ja, dat weet ik, dan krijg je de parallele werelden. Nou, laten we het heel eenvoudig zeggen. Een afsplitsingswereld ontstaat niet wanneer u hier zegt, nou ga ik links of nu ga ik rechts. Dat is namelijk niet van grote betekenis voor het geheel. Maar op het ogenblik dat een regering van links rechts wordt, dan kan een afsplitsingswereld ontstaan. Het zou dus mogelijk zijn dat je een wereld hebt waarin een Nederland van acht bestaat en waarin in Nederland de uil bestaat, nietwaar? Die mogelijkheid, wanneer het voor de wereldgeschiedenis belangrijk is, is dus denkbaar. Dan is elke wereld in zichzelf een logische sequentie van mogelijkheden die onder omstandigheden beleefbaar is. Als werkelijkheid dus. Maar het is niet mogelijk beide werelden gelijktijdig te beleven. Het is ook niet mogelijk het geheugen van de ene wereld over te brengen naar de andere wereld, omdat het geheugen van de ene wereld een denkbeeldenreeks opwekt waardoor de aanvaarding van de andere, de afsplitsingswereld, onmogelijk is geworden.
Hoe dan?
Nou, dat bepaal je eigenlijk alleen door hetgeen je zelf bent, maar je weet het niet en daarom heb je er geen last van.
Van astrologische zijde wordt verteld dat de wereld thans de periode van Aquarius ingaat. Deze duurt 2000 jaar. Welke verandering brengt dit ten opzichte van de vorige periode die in het teken van de vissen stond?
Ja, ik moet kort zijn op het ogenblik, hebben ze daar maar gezegd. Ja, niet jullie, hier. Dus, laten we het heel kort zeggen. In de eerste plaats, een ander begrip van de waarde van regels, discipline en wetten. Dit is het belangrijke. In de tweede plaats, een steeds sterker terugvallen op je eigen innerlijk en je eigen mogelijkheden. In de derde plaats, een erkenning van een steeds grotere behoefte om verbondenheid te kennen met anderen, onverschillig op welke wijze, uiteindelijk ontaarden in broederschap. Daarnaast echter, zeker in de beginfase, de grote eigen wijsheid, die wanneer ze zich bezighoudt met in feite al voorbije tendensen en waarden, heel vaak strijd en misvattingen kan veroorzaken. Nou, heel kort dus.
Mediums die op een bepaald moment hun gaven misbruiken voor eigen belangen of aan zwarte magie gaan doen, zullen diens gaven weggenomen worden of wordt duidelijk gemaakt wat ze niet mogen doen en wat zijn de consequenties voor zo'n persoon en wat kunnen de mensen die zo'n medium kennen er tegen doen?
Ja, ik zou het heel simpel willen stellen. In de eerste plaats, een medium dat zijn gaven misbruikt, kan daardoor inderdaad zijn gaven verliezen. Het is echter ook mogelijk dat de geaardheid van die gaven verandert. Het is dus niet zo dat het gelijk blijft. Doe je aan zwarte magie, dan hou je bovendien nog bezig met bepaalde vormen van bewustzijn en entiteiten die voor de mens minder aanvaardbaar zijn. Het zou betekenen dat je op den duur in een soort schijnwereld gaat leven, in feite een vorm van krankzinnigheid, of die nu door de wereld als zodanig gekend wordt of niet. Wat je daartegen kunt doen, wanneer iemand het zelf wil, betrekkelijk weinig. Wanneer iemand het echter niet wil, dan kun je proberen zo iemand energie te geven, punt 1. Punt 2, te beïnvloeden, zodat het onjuiste gebruik voortdurend minder wordt, langzaam opbouwen naar positiviteit. Is er sprake van zwarte magie, dan is het enige wat je kunt doen, een afscherming proberen op te trekken, waardoor die zwarte magie niet meer werkzaam kan zijn, tenzij ten aanzien van de persoon zelf. Voldoen?
Hoe zit het met het kabinet van 8? Hoe lang houdt dit nog stand?
Ja, nou vraagt u me wat. Als u het mij vraagt, nu het eenmaal onbegrijpelijkerwijze ook voor ons tot stand is gekomen, zal het ongeveer een jaar tot anderhalf jaar nodig hebben voordat het terechtkomt in werkelijke eigen besluitvorming. Tot die tijd is het een uitvoering van het voorgaande kabinet. En dat heeft er dus weinig reden toe om een val te veroorzaken. Gelijktijdig zullen ook de progressieven in eigen kring het in stand houden van dit kabinet belangrijk achten. Dientengevolge kan worden gezegd dat de gemiddelde duur van dit kabinet, je kunt het nooit precies zeggen, zal liggen ongeveer rond de 18 maanden. Daarna ontstaan moeilijkheden en daar krijg je dan de beslissingen. Ik denk dat die beslissingen ten dele worden afgedwongen door het volk en niet door het parlement. Verder geloof ik wel dat het kabinet zich in zeer grote moeilijkheden zal bevinden in oktober van het volgende jaar.
En zit het
dit jaar zelfs al.
En zal het eigenlijk de uitslag zijn met de abortus en met de anti-kruidwet?
Nou, u kunt voor uzelf wel nagaan dat er een regeling moet komen voor abortus. En die komt er dan ook wel. Maar dat is een regeling waarbij niets geregeld wordt, behalve dat er niets te regelen valt zodra het over abortus gaat. En wat de anti-kraakwet betreft, u kunt begrijpen dat de steun die een deel van het parlement geeft aan deze regering mede afhankelijk is van de maatregelen die het neemt tot bescherming van de eigendomsrechten van de eigenaar. Nou, dan kunt u het zelf uitrekenen. Ik heb niet veel tijd meer. Dus ga doordraaien.
Maar kom je dan wel door die wet?
Ga nou doordraaien.
Ik heb 7 vragen aan Rob. Goed. Hoe komt het dat er geen vrouwelijke intelligenties op deze avonden spreken? Bij u worden vrouwen toch niet ook al gediscrimineerd?
We hebben geleerd dat het voor een medium en ook vaak voor anderen onaanvaardbaar is wanneer iemand die in wezen vrouwelijk zijnde in de vorige incarnatie zich door het medium als zodanig uit. Dien ten gevolge doen we maar net of we kerels zijn. Wat dat betreft lijken we dus wel een beetje op Dolle Mina.
Kan volgens de astrologie inderdaad de toekomst voor een volgend jaar voorspeld worden?
De toekomst kan niet volledig voorspeld worden. Wel kunnen bepaalde tendensen voorzien worden. De reacties die binnen deze tendensen plaatsvinden kunnen volgens mij niet voorspeld worden met zuiver astrologische middelen.
Als God onder ons wil wonen en wij maken er zo'n bende van, wil dat zeggen dat we met menswording met een hoofdletter bezig zijn?
Ja, misschien kunt u het zo zeggen, maar als God onder ons wil wonen, God woont in ons, er is niets wat niet uit God is. Wat u ademt, wat u bent, wat u leeft, bestaat uit God. Uw besef kan alleen bestaan door God. Bestaat is eigenlijk opgebouwd uit de kracht van God. Als zodanig is duidelijk dat alles wat er op aarde gebeurt, deel is van het goddelijk geheel. Maar u ziet het geheel niet, u ziet alleen een bepaald deel ervan. Dientengevolge zal uw beoordeling van vele zaken anders zijn dan die van de schepper die de mogelijkheid heeft geschapen en in stand houden.
Is u iets bekend van het Christus-experiment, de astrale uittreding?
Niet voldoende om hier een kort antwoord te geven.
Wat doen we hier feitelijk?
Zitten, luisteren, kijken en denken, zijn wij gek, zijn anderen gek, zou het waar kunnen zijn, zou het niet waar kunnen zijn en waar gaan we naartoe?
Voor hen die hier voor het eerst zijn, kunt u iets zeggen over de werkwijze van de ODV aan gene zijde?
Wij proberen zoveel mogelijk mensen te helpen en te beïnvloeden, overgegaan op te varen, degenen die in het duister zijn te benaderen, maar altijd met een zo groot mogelijk respect voor hun eigen denken, hun eigen wil en hun eigen bestaansvorm. Dientengevolge zal de orde der verdraagzamen wel bereid zijn om te helpen, bereid zijn om contacten op te nemen, maar ze zal nimmer daaraan enig dwingend geweld verbinden.
En de laatste vraag, wat is een groeps- of een rasgeest en hoe zit de verhouding tussen witte broederschap en de rasgeest van de mensheid?
De rassengeest van de mensheid zou je kunnen zien als de engel van deze ontwikkeling. In dit geval zou je kunnen zeggen dat hij staat naast de top van de witte broederschap en daarmee in harmonie is. Dan zou je verder kunnen zeggen dat groepsgeesten in zichzelf ontwikkelingen binnen bepaalde groepen, grotere of kleinere, tot stand trachten te brengen, daarbij uitgaande van harmonische principes en als zodanig zich mede richtende naar hetgeen de witte broederschap als geheel beseft, inhoudt en nastreeft. Het is dus zo dat de groepsgeest in vele gevallen medewerker kan zijn van de witte broederschap en in enkele gevallen een directe tegenstander daarvan is. Wat betreft de rassengeest van de totale mensheid, kan worden gezegd dat deze één is met en samengaat met onder meer de top van de witte broederschap. Want dit omvat veel meer dan enkele namen en organisaties. Verder kan worden gezegd dat de kleinere rassengeesten, blanke ras enzovoort, zoals u weet, dat deze dus over het algemeen kunnen worden gezien als behorende tot de hoger bewusten die op hun eigen wijze proberen in samenwerking met de Witte Broederschap, Verborgen Priesterrijk en enkele andere groeperingen een harmonische ontwikkelingsmogelijkheid te scheppen voor de mens zonder dat de diversiteit van mogelijkheden daarbij teloor gaat.
Dat waren de schriftelijke vragen.
Vrienden, ik hoop dat u niet erg vindt, maar ik word op mijn schouder getikt en dan weet ik hoe laat het is. Huh? Dan is het weggaan of weggehaald worden. En het laatste vind ik niet leuk. Dus ik vraag u alleen 3 woorden. En zullen we een slot deze opbouwen. En dan kijken we verder wel.
Lente.
priesterrijk.
Telepathie.
Atlantis.
Nou, ik heb daar Atlantis, het priesterrijk, de telepathie en de mensen.
Lente.
De lente. Oh, die kunt u er ook bij krijgen. Ja. Want in de lente van Atlantis bloeide reeds het priesterrijk, maar het werd verborgen en ging teloor in het bewustzijn van de wereld die Atlantis niet meer kent. Nou, heb je wat. Hè? Goed, laten we eens proberen er iets uit te maken. Priesterrijk. Zo nauw verbonden is ik met de totaliteit dat uit zichzelf steeds wil schrijven taal uit de oneindigheid. Verbonden wezen, vreemde krachten, die spreken buiten alle zijn en in de pijn van alle vrees en van alle menselijk anders wezen toch weer naar buiten brengt. Een kracht, een macht, die in het verleden reeds zijn eigen zijn heeft neergeschreven. Die toen Atlantiërs nog streven kenden naar het hoogste licht, reeds waren op de mens gericht en met de mens verbonden gingen en werden tot een priesterrijk. En stil verborgen, maar steeds leven, gaat het voeren. Want zo gelijk de mens zichzelf zoekt en steeds ontbloeiend uit de dorheid uit bod tot een nieuw bestaan, zo bod met priesterrijk en werken met kracht en God uit alle waan voortdurend weer een werkelijkheid en in het verglijden van de tijd wordt altijd waarheid weer herboren en trekt zijn trage lichte sporen door heel het menselijk bestaan tot mensen vrezend voor het lichte het licht begraven onder wal. Zo wilt ge van de werkelijkheden de krachten kennen in het al, zoek in uzelf de lichte sleutel die u de toegang geven zal tot de geheimen, de arcana, tot een verborgen priesterrijk en meer tot sferen, tot bestaan dat mens nog noemt het hemelrijk, waarin je het zijn met God kunt leren. Nou, kun je zeggen, doe het daar maar mee. Hè? Voor vandaag genoeg. Ja, nou dan. Hartelijk dank voor uw aandacht natuurlijk. Weet u allemaal. Excuses voor antwoorden die kort zijn uitgevallen. Dat u niet aan het woord bent gekomen. Een paar die hadden nog zo'n heel stel van die lekkere zuurvraagjes. Weet u wel, ik ben blij dat ik af ben. Neem me niet kwalijk, maar het is eerlijk. Er waren een paar belangrijke vragen zijn die aan toegekomen. Neem me niet kwalijk, ik moet er een einde aan maken. U merkt dat het me moeite kost, maar ik doe mijn best. En als ik mijn best doe, zal het wel lukken. Dus zeg ik alleen nog maar goedenavond en ik geef het medium vrij.
Er is in maart geen bijeenkomst. De bijeenkomst in april is op de 26e. Dus 26 april is weer in. Wel thuis.